Ik stel voor. Ik stel voor dat we de middagzitting gaan openen. Zoals u gemerkt hebt, is het niet doenlijk om gemeenschappelijk de maaltijd te beëindigen. Dus u hebt dat voor uzelf kunnen doen. Wij vinden dat wel een nadeel, maar dat is in deze locatie nu eenmaal niet anders. Wij gaan zingen, Psalm 45. Het eerste en het tweede vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. 45, 1 en 2. Laat ons samen bidden. Zo treden wij, Heere onze God, ook deze middag met eerbied en ontzag voor uw aangezicht. Om u te danken voor de gelegenheid die ons hier geboden wordt om samen ons te bezinnen op die wonderlijke, schone dienst van het woord. En mogen wij deze middag ons bezinnen op het pastoraat aan ouderen, maar ook een blik werpen in de geschiedenis, om te gedenken uw werk in het verleden, waar wij nog de vruchten van mogen plukken. Laat het ons mogen bezielen en aansporen om ook in deze tijd uw woord te verkondigen in betoning van geest en van kracht. Om Jezus wil. Amen. Heinrich Bullinger. Op de sobere gedenksteen aan de Grossmünster in Zürich staat oberste Pfarrer am Grossmünster. Nach Zwinglis Tod der Zürcherischer Kirche Weiser Leiter. Berater aller reformierten Kirchen. Urheber der zweiten helvetischen Bekenntnisses. Väterliche und Tröster der verfolgten Glaubensgenossen. In al zijn eenvoud zegt deze steen heel veel over de man die vanmiddag onze aandacht heeft. Hij is genoemd de vergeten reformator van de 16e eeuw. Anderen duiden hem aan, u kunt dat lezen als de titel van een boek dat op de tafel ligt, als de architect van de reformatie, of ook wel de patriarch van de gereformeerde kerken. Als opvolger van Zwingli was hij jarenlang de primus inter pares onder de predikanten van Zürich. Hij gaf leiding aan de reformatie in die stad. Daarnaast zijn er ook een groot aantal geschriften van zijn ambt, waarbij ik er niet aan kan denken er een opsomming van te geven. Tal van boeken met preken, complete commentaren op bijbelboeken, gelegenheidsgeschriften enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er is nauwelijks een onderwerp waar hij zich met zijn welversneden pen niet heeft uitgelaten. Een veelzijdig man, bekwaam exegeet, prediker, dogmaticus, polemicus, ethicus, historicus. In dit alles zocht hij de opbouw van de gemeente. Nadat hij zich in Zürich gevestigd had, is hij nauwelijks of nooit de stad meer uit geweest. Slechts een enkele keer ondernam hij een tocht naar Bern, Basel en Konstanz. Dat is alles. Maar ondanks dit gegeven is zijn invloed niet tot Zürich beperkt gebleven. Hij was, zoals die gedenksteen aangeeft, een adviseur van alle gereformeerde kerken. In woord en geschrift stond hij tal van mensen bij met raad en daad als het ging om de gereformeerde religie. Waar dan ook maar in Europa. Hij had contacten met de vluchtelingengemeenten in Emden en in Engeland. Zijn invloed in Engeland in de jaren 1550 tot 1553 was nadrukkelijk groter dan die van Calvijn. Mensen als Alasco, Micronius en Utenhoven stonden regelmatig met hem in verbinding. Maar zij niet alleen. Op grond van jarenlang onderzoek is nog niet precies aan te geven hoeveel brieven en hoeveel correspondentie hij heeft gevoerd. Tenminste moet zijn correspondentie bestaan hebben uit 12.000 brieven, zonder e-mail, waarvan 10.000 aan Bullinger en zeker 2.000 van zijn hand. Hij correspondeerde met tenminste 1.000 personen, waaronder de reformatoren van Engeland, Frankrijk, Oost-Europa, de Nederlanden en Scandinavië. Maar ook minder bekende mensen uit Europa stond hij bij en stond hij in contact. Veel vervolgde geloofsgenoten onder andere uit Engeland, vonden bij Bullinger in Zürich een gastvrij onderdak. Wat vaak resulteerde in blijvende vriendschap en briefwisseling. Staat dan ook wel vast dat Bullinger naast Calvijn en nog een aantal jaren na hem, Calvijn overleed in 1564, Bullinger in 1575, dat Bullinger een van de grootste namen was na Calvijn bij de gereformeerde protestanten van zijn tijd. Wie was hij? Heinrich Bullinger werd geboren op 8 juli 1504 in het Zwitserse Bremgarten, 15 kilometer ten westen van Zürich. Hij was een zoon van Heinrich Bullinger, een priester, en Anna Wiederkehr. Zij leefden in concubinaat, wat officieel door de kerk verboden was, maar veel voorkwam. Het werd bovendien gelegitimeerd door een bepaalde afkoopsom. Daardoor was het voor de bisschop een niet onbelangrijke bron van inkomsten. Later zijn Heinrich en Anna getrouwd. Zoon Heinrich merkt later op dat zijn vader moeder Anna vanaf het begin tot zijn vrouw had genomen en haar echtelijke trouw had beloofd. Uit het huwelijk is onder andere Heinrich geboren. Als hij 12 jaar is, verlaat hij zijn geboorteplaats en we zien hem dan in Emmerich, op de Latijnse school die zich aan het eind van de 15e eeuw had ontwikkeld tot een humanistisch gymnasium. De school had een uitstekende naam. Maar de eigenlijke reden dat hij naar Emmerich ging was waarschijnlijk dat zijn 8 jaar oudere broer daar had gestudeerd en nu leraar was. Deze stap was niet onbelangrijk. Hij kwam in Emmerich in aanraking met en onderging de invloed van de moderne devotie, ofwel de broeders des gemenen levens. Later zal Bullinger opmerken dat het kenmerkende voor dat onderwijs was de nieuwe stof, de strenge discipline en grote nadruk op de religie. Zijn vader gaf hem tijdens die 3 jaren dat hij in Emmerich verbleef 33 gulden plus nog 2 keer een stel nieuwe kleren. Dat geld was voldoende voor onderdak en lesgeld. Voor zijn levensonderhoud moest hij maar geld bij elkaar zien te krijgen door te bedelen. Dat was niet omdat de vader zelf onbemiddeld was en niet meer kon betalen, maar de reden daarvan was dat hij wilde dat zijn zoon op deze manier het ongelukkige lot van de bedelaars uit eigen ervaring zou leren kennen. Zo zou hij zijn leven lang vriendelijk voor hen zijn. In 1519 vervolgde Bullinger zijn studie in Keulen. Voor deze keuze was beslissend de roem die er van de universiteit in die stad uitging. Met Leuven en Wenen was het de best bezochte universiteit. In de jaren dat hij hier studeerde en die beslissend was voor zijn verdere levensgang, publiceerde Luther zijn belangrijkste geschriften en moest hij verschijnen op de Rijksdag in Worms, 1521. En hoewel Bullinger officieel geen theologie studeerde, werd hij in Keulen vertrouwd met de Dominicaanse traditie van Thomas van Aquino en andere scholastieke schrijvers. Ook had hij de gelegenheid de nieuwe uitgaven van de Latijnse en Griekse kerkvaders te bestuderen, alsmede de geschriften van Erasmus. In zijn dagboek zal hij later aantekenen dat het lezen van Erasmus, Luther en Melanchthon hem ertoe bracht de leer van de reformatoren van harte te omhelzen. Het leidde intussen wel tot een breuk met de Rooms geworden kerk. Het is dus vaker voorgekomen dat God zijn instrumenten heeft gesmeed in het kamp van de vijand. In 1523 keerde Bullinger terug naar Zwitserland. Hij werd leraar aan een nieuw gesticht Cisterienser klooster in Kappel, vlak bij Zürich. Hij was op verzoek van de abt van dat klooster ingegaan op voorwaarde dat hij na zijn reformatorische inzichten zou mogen blijven leren en leven. Dat werd hem toegestaan. 6 jaar lang kreeg hij zo de gelegenheid niet alleen de monniken van het klooster, maar ook andere geïnteresseerden te onderwijzen vanuit de schriften. Hij gaf onder andere een serie lezingen over de brieven van Paulus. Met als gevolg dat de abt en de kloosterlingen gewonnen werden voor de reformatie. In deze periode leerde hij ook Zwingli persoonlijk kennen, met wie hij in een nauwe en vriendschappelijke relatie kwam. De rest van zijn leven heeft hij de erfenis van Zwingli en de reputatie van Zwingli verdedigd. In deze tijd kwam het ook tot een huwelijk met Anna Adlischweiler. Hij heeft schriftelijk haar ten huwelijk gevraagd. In een van de biografieën is die brief ons overgeleverd, al schrijft hij daarin ook dat ze die geheim moest houden en aan niemand mocht geven. 8 bladzijden in druk. Ik weet niet wie van u die getrouwd is dat ook op die manier heeft gedaan. Maar in die brief bezingt hij het huwelijk op bijbelse gronden, de rijkdom en de schoonheid en de heerlijkheid daarvan als een inzetting van God. Ik moest ook even glimlachen toen ik daaraan las: je moet je richten op mij en niet zozeer op mijn familie. Al wilde hij van zijn ouders geen kwaad woord horen, het getuigt wel van een zekere levenswijsheid voor een jongen van 23 jaar. Na 10 dagen gaf zij mondeling haar jawoord. Maar omdat de moeder van Anna van deze verbintenis niets wilde weten, moest de verloving tot het jaar daarop geheim worden gehouden. En intussen, zo ging dat toen, probeerde de moeder haar dochter ook nog tot een huwelijk met een ander te bewegen. Maar Anna hield haar woord. Ze was een ex-non, werd Bulingers trouwe metgezel en zou dat blijven tot aan haar dood in 1560 als slachtoffer van de pest die in Zürich woedde en die ook Heinrich zelf bijna het leven kostte. Vanaf 1529, het jaar waarin hij in het huwelijk trad, was Bulinger in zijn geboorteplaats Bremgarten predikant. Hij bleef daar 2 jaar. In 1531 werd hij gedwongen naar Zürich te vluchten. Dat was na de slag bij Kappel, waar de politiek van Zwingli, die de reformatie van het Zwitserse bondsgenootschap met geweld wilde doorzetten, op een complete mislukking uitliep. De Rooms-Katholieke steden wonnen. Zwingli liet in die slag op 11 oktober 1531 het leven. En de toekomst van het protestantisme in Zwitserland liep ernstig gevaar. Na die nederlaag was het ook in Zürich een regelrechte chaos. De leiders van de reformatie en degenen die zich met Zwingli hadden verbonden liepen gevaar voor hun leven. Hoe moest dat nu verder? Bulinger, nadat hij Bremgarten had moeten verlaten, was op 20 november in Zürich gekomen. Deze vlucht betekende een keerpunt in zijn leven. Want in deze crisissituatie was de 27-jarige een van de 3 kandidaten voor de opvolging van Zwingli. Hem werd verzocht enkele preken te houden in de Grootmünster. Die lieten, zoals een biograaf opmerkt, een onbeschrijfelijke indruk na. Vervolgens werd hij op 9 december 1531 door de uit 200 leden bestaande stadsraad gekozen. Die raad stelde hem wel een voorwaarde. Namelijk, hij mocht zich op de kansel niet met zaken die de burgerlijke regering en de burgerlijke overheid aangingen bemoeien. Zijn antwoord luidde dat hij wat God in zijn woord te spreken geeft en wat uitdrukkelijk in de Bijbel staat, niet kon en wilde zich laten verbieden. De wil van God mag niet gebonden worden. Nooit. Het pleit werd ten gunste van Bullinger en de andere predikanten beslecht. Hij gaf een en andermaal de verzekering dat hij en zijn collega's er niet op uit waren de overheid tegen te staan. Ze waren geen oproerkraaiers, maar ze zochten vrede en rust. Hun intentie was in alle bescheidenheid hun ambt met Gods hulp zo te verrichten dat het diende tot vermeerdering van het geloof en tot verbetering van het leven. Hij stond dus pal voor de vrijheid van de woordverkondiging. Dat was dan ook zijn hoofdtaak, de bediening van het woord. En hij heeft dat gedaan, trouw, 43 jaar lang. Tot 1538 stond hij dagelijks op de kansel. Daarna slechts op zondag en nog 2 dagen in de week. Zo legde hij het volk de schriften uit. Een aantal ervan publiceerde hij. Verreweg de bekendste verzameling van preken zijn de decades. 50 preken die in de jaren 1549 tot 1551 oorspronkelijk in het Latijn in 3 delen verschenen, maar spoedig werden vertaald in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ik kom daar nog op terug. Het leidende beginsel was voor Bullinger het woord uit Matteüs 17 vers 5. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Deze tekst staat boven vrijwel al zijn geschriften die van zijn hand kwamen afgedrukt. Naast de preken die opgenomen zijn in de decades zijn te noemen 100 preken over de openbaring van Johannes, nog niet zo lang geleden in het Nederlands opnieuw verschenen. 66 preken over Daniel, 170 over Jeremia, 190 over Jesaja, preken die eveneens in verschillende talen zijn overgezet. En als we dan daarbij ook nog bedenken dat het grootste deel van zijn preken ongepubliceerd is gebleven, en het vergaat u zoals mij, dan worden we hier wel heel klein onder. Ik denk dat ik dan nog nooit gepreekt heb. Als hoofd van de kerk in Zürich, zogenaamde Antistes, heeft Bullinger het kerkelijke en het geestelijke leven in de stad diepgaand beïnvloed. Hij had daarbij in de jaren 1532 tot 1537 ook nog het toezicht op de scholen in de stad. En wat betreft de zielzorg treffen we in zijn talrijke geschriften verschillende pastorale werken aan, zoals het onderwijs aan de zieken en ook over het christelijke huwelijk. In de jaren 30 van de 16e eeuw heeft Bullinger zich nadrukkelijk beijverd de relaties met Basel en Bern te herstellen. Hij was medeopsteller van de eerste Zwitserse belijdenis. Intussen ondernam Boetser pogingen Zwinglianen en Lutheranen te verenigen. Maar Bullinger wantrouwde de Straatsburgse reformator. Daardoor was er weinig kans op succes. Zolang Luther leefde was het permanent oorlog tussen Wittenberg en Zürich. En hoe die verhoudingen lagen blijkt wel uit het volgende. Luther publiceerde in 1541 een geschrift onder de titel Van het gebed tegen de Turken. En daarin stelde hij de Zwitsers en met name Zwingli met Münster en de wederdopers op 1 lijn. En dat niet alleen, hij meende de Zwitsers voor een groot deel verantwoordelijk te moeten houden voor de Turkse woede en wreedheden. Een ander voorbeeld stamt uit 1543. De drukker Christoph Froschauer zond Luther een exemplaar van de Züricher Bijbel, een Latijnse vertaling. Luther kon dat niet waarderen. Froschauer kreeg een kort briefje van Luther, waarin hij de Zwitsers betichtte van hun lasterlijke leer die de mensen ten verderve zou voeren. Men moest hem door hen geschreven boeken maar niet meer toesturen. Hij stelde daar geen prijs op. De brief kwam Bullinger onder ogen. Maar Boetser bezwoer hem die brief niet openbaar te maken. Hij beloofde Boetser een afschrift te sturen naar Melanchthon en er bij hem op aan te dringen Luther wat milder te stemmen. omdat er met de Lutheranen geen overeenstemming was en er van het concilie van Trente een geweldige dreiging uitging, was de positie van de gereformeerden in Zwitserland uiterst precair. En dat bracht Bullinger in contact met Calvijn. Beide mannen zagen de noodzaak in van een eenheid en tegelijk beseften ze hoe diep de verdeeldheid in de protestantse wereld was. De contacten leidden in 1549 tot de Consensus Tigurinus, een stuk van 26 artikelen over de betekenis van het heilig avondmaal. Bullinger dacht in de lijn van Zwingli dat het avondmaal een symbolische gedachtenismaaltijd was. En Calvijn, zoals u weet, huldigde de opvatting dat God door zijn geest toch ook een innerlijke werking van de genade verbindt aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn. De zaak was voor Calvijn van zo grote betekenis dat hij zelf ervoor naar Zürich ging. En binnen enkele uren kwam de beoogde overeenstemming tot stand. Zowel Bullinger als Calvijn ging het niet om de formule, maar om de zaak. Bullinger, hij was onder de indruk van de vroomheid van Calvijn en zijn geleerdheid. En de bereikte overeenstemming was voor Calvijn, naar hij zei, een van de gelukkigste dagen van zijn leven. Hij vond er troost in, na de grote droefheid over het verlies van zijn vrouw Idelette. Deze ecumenische daad, deze consensus is een ecumenische daad geweest van grote betekenis, met name voor de eenheid van het gereformeerd protestantisme. De zozeer gewenste eenheid met de Lutheranen zat er niet in. Wel is het zo dat Bullinger samen met Calvijn behoort tot de figuren die het gereformeerd protestantisme hebben gestempeld. Dat komt ook uit in de tweede Zwitserse belijdenis van 1566. Wat in theologisch en dogmenhistorisch verband de belangrijkste en meest invloedrijke geschrift van de hand van Bullinger is geweest. Oorspronkelijk heeft hij deze belijdenis geschreven als een zich persoonlijk rekenschap geven van het geloof. Maar het kwam in de openbaarheid toen hij de tekst ervan Frederik II, de keurvorst van de Pfalz, ter beschikking had gesteld. Met de Heidelberger Catechismus is het een van de klassieken van het gereformeerd protestantisme. In zijn levensavond bleven Bullinger persoonlijke beproevingen niet bespaard. Toen de pest in de jaren 60 Zürich opnieuw teisterde, trof die ook hem en zijn vrouw. Hij moest zijn geliefde echtgenote afstaan aan de dood. En alsof dat nog niet genoeg was, stierf ook zijn dochter Margaretha, het volgende jaar de dochters Elisabeth en Anna. Daar kwam ook nog bij dat in de jaren 1564-65 vrienden en ambtsbroeders hem ontvielen. Onder hen de genoemde boekdrukker Froschauer, maar ook Calvijn in Genève en Farel in Neuenburg. Hij vond het smartelijk dat hij op zijn leeftijd zoveel tijdgenoten en vrienden zag voorgaan. Hij gunde ze de eeuwige rust en dat ze van zorg waren ontslagen. En hij dankte God daarvoor. Maar dat hij van zijn medebroeders werd beroofd, verdroot hem meer dan iemand anders. Niemand in deze wereld verlangde, zoals hij dat uitdrukt, niemand verlangde er meer naar om van zijn post afgelost te worden dan hij. En dat was niet omdat hij stakingsneigingen had, die zal hij ook wel gehad hebben als Jeremia, maar het was om bij Christus en bij zijn uitverkorenen te zijn. Zijn eigen gezondheid ging er ook niet op vooruit. In augustus 1569 was hij in de maanden mei en juli heel ernstig ziek. En hij verwachtte met vreugde de ingang in het eeuwige vaderland. Maar zo merkt hij op het gebed van de kerk genezen, door God teruggeroepen van de dood, al ben ik nog niet op krachten. Maar ik bid God, wanneer het hem behaagt mij weer te bevestigen in de dienst van de kerk, hij mij zal zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. In 1575 komt dan zijn einde. Op 26 augustus riep hij zijn collega's uit de stad en de professoren in de theologie bij zich om hen nog één keer te ontmoeten. Het was een afscheid onder tranen. Boelingen verontschuldigde zich daarover en zei dat hij weende niet vanwege de vrees voor de dood, maar vanwege de hartelijke liefde die hij tot de broeders gevoelde. En hij verwees daarbij naar de apostel Paulus, die van de ouderlingen van Efeze afscheid nam op het strand van Mileten. Al wilde hij zich op geen enkele manier met Paulus vergelijken. Hij vermaande hen allen standvastig bij de eenvoudige, zuivere leer te blijven en zich alleen te verlaten op Bijbelse geschriften. Bid God voortdurend, zei hij, dat hij u met zijn geest leidt. Ik heb vaak ondervonden dat in groot gevaar het gelovig gebed rijke zegen bracht. Ook vermaande hij hen de leer te versieren met een godvruchtige wandel. Hij merkte nog op dat hij de laatste jaren geoefend was in de school van het lijden. Op zondag 17 september eindigde zijn aardse baan om hem te zien die zijn ziel lief had. Hij werd begraven in de Grootmünster. Ik kom nu terug op de decades, ofwel het huisboek. We zagen immers al dat het zwaartepunt van zijn dienst lag op de prediking. Het was hem toen hij in 1529 in Zürich beroepen werd gegeven in die kritieke toestand de gemeente de goddelijke waarheid te betuigen in betoning van geest en van kracht. Het voorwoord van het huisboek heeft als datum 1 maart 1549. Het laatste deel verscheen in 1551. Deze verzameling preken is wel genoemd een dogmatiek voor leken, in de vorm van preken. Het is de, zou je kunnen zeggen, de Züricher pendant van Calvijns institutie. In tegenstelling echter tot de institutie is het huisboek qua omvang, dispositie en inhoud door de jaren heen onveranderd gebleven, terwijl Calvijn voortdurend aan omwerking en uitwerking van zijn institutie heeft gewerkt. Het is niet helemaal duidelijk hoe dit boek is ontstaan. Het houdt het midden, zou je kunnen zeggen, tussen een boek met preken en een werk dat stof aanreikt voor predikers. Bovendien vormt de lengte van de preken een probleem. De omvang van de vijfde decade, dus het vijfde tiental preken, is zo'n 3,5 keer langer als de eerste. Bovendien ontbreekt bij alle preken de tekst. Nu was dat niet helemaal ongewoon. Als Luther bijvoorbeeld in 1522 van de Wartburg komt vanwege de beroeringen die Karlstad, die doper in Wittenberg, veroorzaakt, dan houdt hij zijn beroemde Invocavit preken en die zijn ook zonder tekst. Ik wijs hierop omdat ik denk dat dit geen preken zijn die Bullinger voor de gemeente gehouden heeft. Ik maak dat ook op uit het geheel van het huisboek, waaruit blijkt dat zijn gehoor bestond uit theologen. Want we komen nogal eens een keer de aanspraak tegen broeders, eerwaarde broeders in de Heere. Ook lezen we ergens deze zin: al deze dingen moeten we onszelf en onze gemeenten voorhouden. Dat brengt mij tot het vermoeden dat deze preken verhandelingen zijn die Bullinger gehouden heeft tijdens de zogenaamde profetie. Dat was een initiatief van Zwingli. Zwingli had al vrij spoedig na de invoering van de reformatie de theologische studie, het theologisch onderwijs, ter hand genomen. En in de Grootmünster begon hij met de profetie. Wetenschappelijke besprekingen, zou je kunnen zeggen, over teksten en gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze profetie vond 4 keer per week plaats. Van maandag tot en met donderdag, 's morgens om 8 uur. Alle dominees, ook uit de omgeving van de stad, waren verplicht die bij te wonen. De studenten werden er eveneens verwacht. Die hebben er later in hun ambtelijke praktijk, naar mij voorkomt, veel heel veel profijt van ondervonden. Daarmee is dan tegelijk gezegd dat hij de publicatie ervan bestemde voor de dienaren van het woord. Hen wilde hij hiermee dienen. Hij meldt dat hij ze niet had geschreven om ze woordelijk over te nemen, dat begrijpen wij natuurlijk allemaal. Men moest ze zich eigen maken en ze met een goed oordeel en met onderscheid gebruiken als voorbeeld voor de eigen preken. En in een brief aan Calvijn, gedateerd 15 maart 1550, lezen we: ten nutte van de studenten en van de dienaren van het woord heb ik dit werk voltooid. Wij moeten hierbij bedenken dat die reformatoren, wij kunnen ons daar geen idee van maken, dat ze wel stonden voor een geweldige opgave. In Zwitserland, en niet alleen daar, waren er predikheren die geen enkele opleiding hadden genoten. Daarbij vormden ook de priesters een probleem, die soms met hun parochie overgingen tot de reformatie. 20 jaar voordat Bullinger zijn decades uitgaf, was Luther om die reden begonnen met zijn kerkpostillus. In de jaren 40 en 50 van de 15e eeuw was er geen universiteit waar men een opleiding in reformatorische geest kon krijgen. Heidelberg begon in 1558 in dat opzicht. Genève 1559. Leiden in 1575. Herborn in 1584. Dat alles ontbrak ten tijde van de verschijning van het huisboek. Bullinger had er hoge verwachtingen van. Naar bleek was dat terecht. Opmerkelijk dat nergens het huisboek zo'n uitwerking heeft gehad als in ons land. In Amsterdam was het de meest geliefde lectuur na de Bijbel. In zijn kritiek op het vertoon van geleerdheid van Amsterdamse predikanten merkt Evenhuis in zijn nog altijd zeer lezenswaardige Ook dat was Amsterdam op dat ze een voorbeeld hadden kunnen nemen aan de Hagenprekers die ook niet bang waren voor leerstellige uiteenzettingen en polemiek en die toch de volkstoon wisten te treffen. En zo vervolgt hij, zij hadden zich ook kunnen houden aan hun leermeester op homiletisch gebied, de Zwitserse reformator Bullinger. De invloed van deze hervormer was in Amsterdam groot bij de opkomst van de reformatie. De preken van Bullinger, al waren ze daar dus in eerste instantie niet voor bestemd, waren nochtans een echt huisboek. Men trof het aan in heel veel woningen op de boekenplank, naast de Bijbel, naast de catechismus en naast vader Cats. Zelfs een boekwinkel in Amsterdam was er naar genoemd, die van Michiel Colijn, wonende op het water in het huisboek. Bovendien gaf de kerkraad het huisboek mee aan alle ziekentroosters die naar de oost gingen. De ziekenbezoekers in Amsterdam kregen de opdracht dat zij in het gasthuis en het spinhuis uit het huisboek een preek of een deel daarvan uiteraard moesten lezen. Na de Dordtse synode van 1618-1619 raakte het huisboek uit beeld, evenals de auteur ervan. Hoe kwam dat? Wel, de Arminianen, tot ergernis van de Gomaristen, hebben zich op Bullinger en zijn huisboek beroepen. Men probeerde Bullinger te annexeren. En tot op de dag van vandaag wordt er met betrekking tot Bullinger gesproken van een andere reformatorische traditie, waarbij, en dat is het punt, de verkiezing wordt uitgespeeld tegen het verbond. Calvijn was de man van de strenge predestinatieleer, en Bullinger zou dan op de lijn van het verbond denken en theologiseren. En bij Bullinger zou de leer van verkiezing en van verwerping niet voorkomen. Daarvoor zou bij hem geen plaats zijn. Door anderen wordt dit weersproken. Recentelijk nog door Cornelis P. Venema in een betrekkelijk kleine studie, naar mijn inzicht overtuigend. Maar dat is ook al gebeurd op de Dordtse synode door met name de Zwitserse afgevaardigde Breitinger. De man was in 1613 predikant geworden in Zürich, dus een van de opvolgers van Bullinger. En hij verwees in dat verband naar een aantal stellingen over de predestinatie van Sanchius, die hij in 1562 had geponeerd in Straatsburg. Sanchius wist zich in de lijn van Boetser, maar de vraag was of ook andere gereformeerde theologen ermee zouden instemmen. Dat is gebeurd door zowel Calvijn als Bullinger. Jacobus Trigland maakt in zijn kerkelijke geschiedenissen van een en ander uitvoerig melding. Het gevoelen van de synode was dan ook dat men in het hart van de zaak één was en front vormde tegen de remonstranten. Bovendien, als er een meer dan gradueel verschil zou zijn tussen de reformatoren en hun gereformeerde nazaten, zal ik maar zeggen, dan zouden toch de remonstranten daar zeker melding van hebben gemaakt. En ze zouden dat op een geweldige manier hebben uitvergroot. Zonder overigens te verschillen en het onderscheid te ontkennen, heeft men er bepaald geen tegenstelling in gezien. In het hart van de zaak was men het eens. Ik wil tenslotte, ik moet toch ook een beetje de tijd in de gaten houden, u nog een korte domineesspiegel voorhouden. Een van de meest bekende uitdrukkingen van Bullinger, tot en met in de Tweede Zwitserse Belijdenis, luidt: de prediking van Gods woord is Gods woord. En Bullinger, hij beroept zich in dat verband onder andere op de woorden van de Heer Jezus uit Lucas 10. Wie u hoort, hoort mij. En wie Christus hoort, hoort goddelijke woorden. Wie u verwerpt, verwerpt mij die u gezonden heeft. De sleutelmacht van de kerk. De verkondiging kan Bullinger dan ook letterlijk noemen de sleutel van de kerk. En hij wist opperbest dat daar niets tussen mocht zitten. Geen millimeter tussen mocht zitten. Als dat werd gehanteerd. De prediking van Gods woord is Gods woord. Maar zo was het wel, naar zijn overtuiging. En dan is het ook begrijpelijk dat hij aan de dienaren van het woord de hoogste eisen stelde. Op de vraag welke mensen men moest toelaten, antwoordde hij: niet zomaar elke gelovige, maar zorgvuldig uitgekozen vrome mannen, die begiftigd zijn met bekwaamheid, goed onderlegd in de schriften, die vasthouden aan het geheim van het geloof, dapper zijn en standvastig, ernstig, ijverig, wakker, waakzaam en bezonnen. Bovendien zijn ze geroepen een vroom leven te leiden. Hij wist ook al van het gevaar van een slordige levenswandel, of een slechte levensgang, wat hij noemt, dat daardoor een kwade roep van de dienst uitgaat, dat men daardoor niet alleen zijn waardigheid, maar de achting verliest, en dat men, wat men door een zuivere leer opbouwt, door een zondige wandel weer afbreekt. Het is duidelijk, de dienaren van het woord moeten over bepaalde kwaliteiten beschikken, en ze moeten goed opgeleid zijn. Bullinger, hij is daarin niet anders dan de andere reformatoren. Met een beroep op Hebreeën 5 schreef hij dat niemand zichzelf die eer aan mocht nemen, maar die van God beroepen werd, gelijkerwijs als Aaron. Daarnaast wijst hij in dit verband, eigenlijk vanzelfsprekend, regelmatig naar de brieven van Paulus aan Timotheus, waaruit blijkt dat een dienaar van het evangelie hoog gekwalificeerd dient te zijn. Ik wil met het oog daarop bij wijze van toepassing nog het een en ander uit zijn geschriften opdiepen. De kerk, zo zegt hij, is de stal van de schapen van Christus. Ze wordt vergaderd uit Jood en Heiden. De schapen zijn alle ware gelovigen
over de hele wereld die de stem van Christus horen en zich aan de leiding en het gezag van de enige herder Christus toevertrouwen. Uitdrukkelijk wordt aan de herders voorgehouden dat ze niet mogen heersen, maar moeten dienen, de gestalte van Christus vertonen, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De kerk wordt gebouwd en bewaard door het woord van God. Dat gebeurt door de dienst van het woord, door de dienaren die de Heere daartoe roept. God wil in zijn onmetelijke goedheid genade bewijzen. En hij zou dat kunnen doen door de innerlijke werking van zijn geest, zonder de hulp van mensen. Zijn macht is toch aan geen enkel schepsel gebonden. Zo zou hij de hele wereld kunnen vernieuwen. En zo zou hij ook de kerk kunnen leiden. Maar omdat hij alles naar zijn eigen orde en naar zijn wijsheid doet, heeft hij vanaf het eerste begin, eerst door de aartsvaders, dan door de profeten, later door de apostelen, tot de wereld gesproken. En ook nu houdt hij niet op aan de wereld leraars en herders te geven. Daarbij waarschuwt hij nadrukkelijk tegen het doperdom. We moeten weten dat God door mensen tot ons spreekt. Dat is zijn orde en die moeten wij bewaren. God heeft de dienst ingesteld, opdat alle leden van zijn lichaam tot de eenheid van het leven geleid, aan Christus het hoofd onderworpen worden en hem aanhangen, dienen, eren en vrezen. De dienaar van het woord wordt ook wel opziener genoemd, omdat hij als wachter zorg heeft te dragen voor de kudde des Heren. Hij moet de schrift uitleggen, godsvrucht en waarheid bevorderen. Zijn opdracht is ook het zwakke te versterken, de treurenden te troosten en zij die nalatig of slordig zijn te vermanen. Bullinger, hij wijst er met nadruk op dat de dienaren de grootst mogelijke inspanning hebben te plegen als het gaat om het bestuderen van de schriften. Waarbij ook hij weet en erkent dat uiteindelijk de Bijbel niet zekerder verklaard kan worden dan door de Geest zelf. Daarom moeten wij, zegt hij dan ook, met een hart vol vertrouwen tot de Schriften naderen en de Geest bidden dat die onze harten verlicht, opdat we de woorden van God op de rechte wijze zullen verstaan. We hebben er vervolgens naar te zoeken wat het belangrijkste en het meest nuttig is en wat het hart van de eenvoudige hoorders ingescherpt moet worden. Als ze dit nalaten, en Bullinger wijst in dit verband een en andermaal en met grote nadruk op de noodzaak van de lectio continua, het openleggen van de schriften, als ze dit nalaten, is al het andere wat ze doen te vergeefs. Vervolgens zijn die dienaren als opzieners ook geroepen de dwalingen te ontmaskeren en te weerstaan. En dan met name die leringen die de heerlijkheid van God verduisteren, Christus te schande maken, de kerk splijten en de vrijheid van de kinderen van God bedreigen en onderdrukken. Hij wijst hier uiteraard in de richting van Rome en de bisschoppen, maar de wederdopers krijgen er opnieuw flink van langs, terecht overigens, een slag wat nog nooit is uitgestorven. Het is niet verwonderlijk dat hij grote nadruk legt op het feit dat er ten behoeve van de opleiding van de dienaren van het woord goede christelijke scholen moeten zijn. Hij zegt reeds onder de heidenvolken waren de scholen. De Egyptenaren, zegt Bullinger, hadden aanzienlijke priester- en filosofiecolleges. Historici maken melding van het feit dat de beroemdste mannen van deze wereld naar Egypte gingen om wijsheid op te doen. Onder hen was Plato de belangrijkste onder de filosofen. En hadden de Grieken ook niet een beroemde academie in Athene? maar ook onder Israël waren er zeg maar de opleidingscentra. Immers, de schrift spreekt hier en daar van profetenscholen. En hoe voortreffelijker en verstandiger de koningen waren, des te meer moeite gaven ze zich aan het herstel van de scholen en de priesterlijke dienst. Bullinger noemt in dat verband David, Salomo, Jozefat, Hiskia en Josia als de beste onder de koningen. En als tijdens en na de ballingschap, de Babylonische ballingschap, het volk was verstrooid onder heel wat koninkrijken, richtten ze scholen op en synagogen. En Christus zelf, hij maakte ook school, toen hij de 12 apostelen en de 70 jongeren uitverkoor. De hoogste profeet en leraar heeft onderwijs gegeven aan zijn leerjongeren. De apostelen hebben dan ook een voortreffelijke scholing ondergaan. Later zijn er de kloosterscholen ontstaan en nog weer later de universiteiten. Al deze vormen van theologisch en ander onderwijs worden door Bullinger positief gewaardeerd. Scholen zijn nodig, zegt hij. Ze dienen het welzijn van de gemeente, nuttige wetenschappen en dan met name de talenstudie worden in de scholen onderwezen. Door talenkenners toch is de dienaar van het woord beter in staat het woord te verklaren en toe te passen. De leerdienaar de godzaligheid is, wordt daardoor bevorderd. Alles dient gericht te zijn op de ware godsvrucht. Maar Bullinger laat ook niet na een waarschuwing te horen. Die laat hij uit zijn pen vloeien, die er zijn in de beoefening van de wetenschap, gevaren die daarin sluimeren. Hij zegt dat er helaas zijn die bij al hun studie toch nooit toekomen aan de heilige leer van het geloof. Ze blijven in een of andere wetenschap steken en worden daarin heel oud. Heel kras klinkt het van hen dat ze daarin verrotten. Niemand heeft wat aan hun studie. Tot kennis van de zaligheid komen ze niet. De studie kan hen zelfs hoogmoedig maken en verwaand. Er zijn, zegt Bullinger, ongoddelijke mensen die zo geleerd zijn dat zij voor de heilige leer niet anders dan minachting over hebben. Maar ook voor theologen ligt het gevaar open van misbruik van de wetenschap. Hij doelt daarbij op diegenen die alles zijn behalve ware herders en regeerders van de gemeente. Ze zijn meesters in de wiskunde. Ze weten precies hoe huizen moeten worden gebouwd. Maar hoe zij de gemeente moeten dienen, weten zij niet. Of ze hebben zich in het bijzonder verdiept in de wetenschap. Zozeer dat de hemel als de woonsteden van de gezaligden hen niet schijnt te interesseren. Weer anderen hebben zich verdiept in de dialectica, de kunst om te disputeren. Maar die zijn daardoor zozeer bedorven dat ze twistzieke disputeerders geworden zijn. Ze willen altijd disputeren, of het nu nodig is of niet. Nog nooit, zegt Bullinger, is het de kerk tot zegen geweest, wanneer geleerde mannen de eenvoud en de zuiverheid van het woord van God verlieten en de ogen sloegen op andere dingen. Dat geldt dan nadrukkelijk zijn beduchtheid voor een vermenging van theologie en filosofie. Niet dat hij bezwaar heeft tegen de studie ervan, integendeel, maar hij verwijt de scholastieke theologen uit de middeleeuwen als Albertus Magnus en Thomas van Aquino dat zij de theologie hebben bedorven door de filosofie. En over het resultaat laat Bullinger geen misverstand bestaan. In zijn eigen woorden, een hele menigte sekten, vele poelen vol kikvorsen, allemaal sofisten. Nee, nooit zullen wij de heilige schrift mogen brengen onder het juk van de filosofie. Daarmee bederven wij de leer van de apostelen, alle onderwijs en de kerk. Even terzijde, broeders,
dat is precies wat er gebeurd is in de 19e eeuw. Dat de filosofie is gaan heersen over de theologie. Het is een regelrechte ramp gebleken voor de kerk. En in de jaren 70 van de 20e eeuw heeft een rapport over de aard van het schriftgezag ook al heel veel kwaad gesticht. Er lag namelijk een filosofisch waarheidsbegrip aan ten grondslag ter zake. In de scholen zal het er dus zo toe moeten gaan dat men de zuivere leer onderwijst en ook de godzaligheid. De godzaligheid zal zelfs het kenmerk en het doel moeten zijn van alle onderwijs. Men moet er de hoofdzaken van de christelijke religie bijbrengen. Wij breken hier af, broeders. Heinrich Bullinger, een man van God, een man van de kerk, terecht een architect van de reformatie genoemd. Wat hij anderen jarenlang voorhield, preekte, praktiseerde hij zelf. En hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Evenhuis concludeert dat men de preken uit het huisboek nog met stichting kan lezen. Ik stem hem dat toe. En er is achter op de tafel een prachtige uitgave van beschikbaar. En het is jammer, ik heb overigens geen aandelen bij den hertog. Het is jammer dat in de strijd der geesten Bullinger op de achtergrond is geraakt. Juist ook in verband met zijn nadruk op de leer van het verbond die in de tweede Zwitserse belijdenis confessioneel is geëikt, maar waar tot op de dag van vandaag mensen mee op de loop zijn gegaan en die dat deel van zijn theologiseren hebben uitvergroot. Waar ik ook op wil wijzen in dit verband, ik kan daar niet dieper op ingaan, zijn geschriften tegen het doperdom. Eén opmerking kan ik niet nalaten te maken uit die tweede Zwitserse belijdenis, want er waait tegenwoordig ook nogal een wind van giliasme over Nederland, zal ik maar algemeen zeggen. In die tweede Zwitserse belijdenis noemt Bullinger dat gewoon Judaica Somnia, Joodse dromerijen. Het is me dat u het weet. Hij is actueel en er valt vandaag nog heel wat van Bullinger te leren, ook door dominees. Ten slotte, broeders, zijn wij wel onderwezen in de schriften. Houden wij vast aan het geheim van het geloof? Zijn wij standvastig, ernstig, ijverig, wakker, bezonnen en leiden wij een vroom leven, zodat er niet door een slordige levenswandel of slechte levensgang een kwade roep van de dienst uitgaat en wij onze achting verliezen en de naam des Heeren smaadheid aandoen en de kerk niet wordt gebouwd, maar dat wij door een zondige wandel, en God kent ons allemaal, en God weet waar wij aan vastzitten of wat wij niet los willen laten, en dus een sta in de weg zijn voor de voortgang van de evangeliedienst. Broeders, laten we met deze vragen maar tot onszelf inkeren en de Heere bidden om trouw, standvastigheid, geloofskracht en geloofsmoed. En ik zou er tenslotte aan willen toevoegen te bidden of wij ons ook in deze tijd opnieuw een architect als Bullinger wil schenken. Het zou een zegen zijn. Ik dank u. Zullen we nog zingen? Psalm 44. Het eerste vers. O God, wij mochten met ons oren wel eer van onze vaderen horen wat werk gij in hun dagen wrocht. Psalm 44, vers 1.
71 vers 12 en 15. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. En wat er verder volgt.